Morgen, broers en zussen. Ja, het is al gezegd geweest van Jos. Laten we naar Psalm 23 gaan. Ja, Psalm 23, een overbekende psalm, een van de kleinste psalmpjes van Gods woord. Maar een van ja, de meest bekende psalmen die er is. Ik lees u voor uit de HSV. Vers 1. Psalm van David. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. U doet me neerleggen in grazige weiden. U voert mij naar rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij doet mij wandelen op paden van gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal dat gelegen is in de schaduw van de dood, ik vrees geen gevaar. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt de tafel voor mij gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, vers 6. Goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal voor altijd in het huis van de Heer wonen. Tot daar het lezen van Gods woord. Ja, broers en zussen, we hebben het gehoord, hé. Probeer de keer, in je hoofd, in je gedachten, een beeld te schetsen van die eerste twee versen die we gelezen hebben. Ik herhaal ze nog een keer. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij doet me neerleggen in grazige weiden en hij voert me naar stilstaande wateren. Welk beeld heb je nu momenteel in je gedachten? Ik ga het niet vragen. Maar ik ga het zeggen, de meeste van ons hebben waarschijnlijk wel witte, mollige, dikke schaapjes, samen met hun kleine lammeren, rustig, vredig neerleggen in de grazige weiden, wijd uitgestrekte, prachtige grazige weiden, met nabij een stroomtje, een zacht stromend riviertje. Is niet waar? Kijk de keer. Is het ongeveer dat je hebt in je hoofd, in je gedachten? Kus toch zegt van nee. Jos zegt waarschijnlijk ook van nee. Maar, ik moet zeggen, de meesten van ons hebben toch dat gedacht in hun hoofd, of niet? De meesten van ons. Hè? Goed. Ik moet zeggen, ik ben eerlijk, ik heb heel lange tijd dat gedacht in mijn hoofd gehad. Ja, jarenlang heb ik met dat gedacht in mijn hoofd gezeten toen ik telkens deze psalm las. Maar tot voor kort, het is nog niet lang, tot voor kort ben ik erachter gekomen dat David bij het schrijven van deze psalm ja, helemaal dat beeld niet in zijn hoofd had. Hij had een heel ander beeld in zijn gedachten. Dus, ik wil jullie aanraden deze morgen, als je dat nog niet hebt gedaan voor dat beeld van die mollige schapen, die dikke vette schapen en die groene grazige weiden, ja, je zult direct zien, dat je dat voorgoed mag wegsmijten. Wis dat maar uit uw geheugen en smijt dat maar in de vuilbak. Je gaat direct begrijpen waarom. Ten eerste, we zitten daar in het Midden-Oosten met een totaal verschillend klimaat. Dat klimaat daar in het Midden-Oosten, waar David is opgegroeid en ook, in de welke waarin Psalm 23 is geschreven, is totaal verschillend van ons klimaat. Daar zitten ze met een droog en dor klimaat. Bij ons niet. Midden-Oosten, en ook in de dagen van David, en ook nog in het huidige Palestina, heb je helemaal geen 12 maanden aan een stuk saprijk groen gras. Die we bij ons wel hebben, maar daar heb je dat niet. En de reden daarvoor is, ten eerste, ja, het regent dan niet zoveel daar of hier. In de zomermaanden, broers en zussen, vanaf mei tot en met oktober, regent er nagenoeg niks. Komt er niks van neerslag op de grond. Niks. In de zomermaanden is alles dat kurkdroog. Ja? Enkel in de herfst en in de wintermaanden, vanaf oktober tot en met ongeveer februari, maart, misschien nog april, valt de regen. En dan nog, als de regen valt, is het ook niet zoals bij ons. Ik geef je de neerslagcijfers, ik heb ze opgezocht. In een heel jaar valt er in het Midden-Oosten, ook in de dagen van David, en het huidige Palestina ook nog, valt er ongeveer 90 millimeter per vierkante meter. Dat is 90 liter. In een heel jaar, 90 liter. Bij ons, mag ik je raden hoeveel dat er valt aan regen bij ons? Raad een keer. 900 millimeter, dat is 900 liter per jaar. Dus, dat is 10 keer meer hier dan hinder. Met andere woorden, hinder regende 10 keer minder dan bij ons. Bij gevolg, een enorm groot verschil, bij gevolg heb je dan maar grasweiden die in bloei staan voor 3 of 4 maanden. Ja? De maanden januari, februari, maart en misschien nog april. De rest van het jaar, 8 maanden, is er nauwelijks gras te bespeuren voor de schaap. Ja? Dus, omwille van een gebrek aan regen. Dus, broers en zussen, 8 maanden aan een stuk, 8 maanden van het jaar, bevinden de schapen op Psalm 23 zich niet in grazige weiden. Nee. Ja, voor mij was dat iets compleet nieuws. Ik wist dat niet. Goed, 8 maanden aan een stuk, wat bevinden de schapen zich in woestijngebied? Rotsachtige streken, rotsachtig landschap, waar amper vegetatie te vinden is. Ik heb daar ook een fotootje van. Kijk. En dat beeld moet je in je hoofd prenten vanaf vandaag. Kijk een keer. Zie je dat? Kan je het zien van achter? Zie je dat? Ja. Let op de schaapjes. Het zijn geen dikke en mollige schaapjes. Straks daar meer over. Dus, broers en zussen, dat is een heel ander beeld, hè, dat je hier krijgt deze morgen. Voorgeschoteld. Ik wil nog niet vooruitlopen. We zullen vandaag niet de psalm induiken in psalm vers 1. Nog niet. Je moet eerst een correct beeld hebben van deze psalm. We hebben het net gezien. Ik wil vooral eerst de context schetsen van waarin we deze psalm moeten lezen. De volgende keer gaan we uitgebreid stilstaan bij vers 1 en vers 2. Deze morgen wil ik me richten op de context. Oké? Goed. Nu, psalm 23, dat kan alleen maar geschreven worden door een schaapherder. Als je geen schaapherder bent, kan je die psalm niet schrijven. Dat is onmogelijk. En we hebben het gelezen, vers 1. Het is een psalm van David. Dus David heeft, is jaren aan een stuk zelf schaapherder geweest. Hij heeft de schapen van zijn vader jaren aan een stuk gehoed in 3 streken. Hè? Hij komt het terrein dus maar al te goed. De streken was, waren 1. Het heuvelland rondom Bethlehem, 2. De Judese woestijn en 3. De Negev-woestijn. Dus dat zijn streken, broers en zussen, die doorheen het jaar meer droog dan vochtig staan. Ja, en omdat ze meer droog dan vochtig staan, herhaal ik nog een keer, zijn de schapen niet mollig en vet, maar zijn ze slank en rank. Dus dat westerse beeld, laat dan maar wat dat is. Neem dan nog bij dat de schapen van Psalm 23 zijn ook niet constant, zoals bij ons, onze schapen, in hun eigen vertrouwde veilige omgeving bevinden. Bij ons wel. Altijd binnen een omgeving. Maar de schapen van David, de schapen op Psalm 23, zijn voortdurend onderweg. Ik weet niet of je dat wist. Maar dagelijks leggen ze ongeveer 5 kilometer af. Dagelijks. Trouwens, het terrein waarin ze zich bevinden is bijzonder gevaarlijk. De schapen hebben niet alleen af te rekenen met droogte en weinig vegetatie, ze moeten ook op verharde paden gaan, die door smalle valleien lopen, maar ook door diepe ravijnen, waar dikwijls roofdieren op de loer liggen. Roofdieren zoals vossen, wolven, panters, leeuwen en beren. En als je denkt, of laat het me zo zeggen, de leeuw en de beer, die is er heel lang geweest, in de dagen van David, en ook nog in vele eeuwen na David. De Aziatische leeuw en de Syrische bruine beer, die zijn nog maar pas uitgestorven 150 jaar geleden. Dus ze waren er altijd in het Midden-Oosten. En ze waren, dat was de grootste bedreiging voor, het, voor de kudders. Dus in die dagen, de dagen van David, en nog vele honderden jaren na David, stonden de schaapjes bovenaan het menu van deze roofdieren, ja. Malse lamskorteletjes, Dat was een favoriete maaltijd. Ja. Neem dan nog een keer bij dat de schaapjes van Psalm 23 over paden hingen, waar er ook regelmatig heftige planten langs de weg staan. En schapen zijn niet echt gekend om hun intelligentie en om hun onderscheidingsvermogen. Integendeel. En de schapen, spijtig genoeg, zagen die heftige plantjes als lekker gras. Ja? En als er van aan, beseft ze het niet eens, maar het was in de laatste avondmaal. Ja. Neem dan nog een keer bij dat er ook heftige slangen langs de paden lagen en heftige schorpioenen en broers en zussen. Ja, meteen al een heel ander beeld. Zie je het probleem van onze westerse visie op Psalm 23? Zie je het? Dus de schapen, broers en zussen, van Psalm 23 en ook wij, dus ook wij, bevinden zich meer op gevaarlijk terrein dan op veilig terrein. We vinden zich meer in streken waar er geen overvloed is, dan waar er wel overvloed is. Zie je dat? Dus, ze bevinden zich meer in streken waar weinig vegetatie is, dan in streken waar de weiden grazig en groen zijn. Dat is de realiteit van Psalm 23. En dat, broers en zussen, is de achtergrond wat tegen de Psalm 23 moeten houden. Ja? Heel belangrijk dat we dat weten. De volgende keer zal er nog veel meer over zien, zo de Heer het wel. Maar toch moest ik dat toch even zeggen. En het tweede puntje dat ik nog wil laten, wil uitleggen aan jullie, dat de rest van de preek zal bevatten, is even belangrijk. Ook iets dat we moeten weten over David zelf. David, die schrijft deze psalm niet enkel vanuit zijn ervaringen als schaapherder. Hij schrijft deze psalm vanuit zijn persoonlijke relatie met God. Hij had vertrouwelijke omgang met God. En aan die persoonlijke relatie met God, aan die vertrouwelijke omgang met God, wil ik de rest van de preek wijden. Ja, heel belangrijk dat we dat zien. En daarom, om die persoonlijke relatie met God beter te begrijpen, moet ik eerst even met jullie naar het Oude Testament gaan, naar Deuteronomium 6. Want ook onder het Oude Verbond kon elke Israëliet persoonlijk vertrouwelijke omgang hebben met God. Deuteronomium 6. Zoals David ook zegt. David zegt in Psalm 25:14, vertrouwelijk gaat de Heer om met allen die hem vrezen. Dus ook onder het Oude Verbond kan je als Israëliet, zelfs als vreemdeling, persoonlijke vertrouwelijke omgang hebben met God. Nu, de geboden waren natuurlijk zeer belangrijk onder het Oude Verbond. Als het volk zich hield aan de geboden, dan zou God hen uitermate rijkelijk zegenen in het land van melk en honing. God belooft al eens maar eens. Deuteronomium 6, eerst iets over de geboden, vanaf vers 1. Dit zijn de geboden, zegt Mozes, de verordeningen en de bepalingen die de Heer, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen. In het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Waarom? Opdat u de Heer uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven. En opdat uw dagen verlengd worden. En vers 3. Luister dan Israël en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u talrijk worden in het land dat overvloeit van melk en honing. Dus, wat er belangrijk is onder het Oude Verbond, is inderdaad die gehoorzaamheid, die strikte gehoorzaamheid aan de geboden. Heel belangrijk. Doe dat, je zult gezegend zijn, het zal goed gaan met je. Dat was belangrijk. Maar, er was nog iets dat God verlangde van zijn volk. Iets dat primeerde boven het houden van zijn geboden. Laten we eens naar Exodus 20 gaan. We kennen allemaal Exodus 20, daar vinden we de 10 geboden. Exodus 20, de 10 geboden. Overbekende hoofdstuk. Weet je nog, God bracht zijn volk vanuit Egypte. Hij brengt het naar de Sinaï-woestijn. Het dondert, het bliksemt, het volk siddert, ze zijn angstig. Er klinkt bazuingeschal. En God spreekt tot zijn volk de 10 geboden. Steel niet, lieg niet, beheer niet, enzovoort. Maar ik weet niet of je daar al een keer op gelet hebt, broers en zussen. Maar tussen gebod 2 en 3 staat er daar precies iets dat niet op zijn plaats staat. Laten we het een keer lezen. Exodus 20, vanaf vers 5. God heeft het hier over geen afgoden hebben. Vers 5. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, voor houten en stenen beelden dus, en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen verhaalt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En nu komt het. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben. Gehoorzaamheid was zeer belangrijk. Maar het moest gebeuren vanuit de juiste houding, de juiste ingesteldheid. God wilde niet dat zijn volk hem zou gehoorzamen uit angst. Dat wilde hij niet. Maar uit liefde. En dat is toch wel een heel groot, gigantisch verschil, broers en zussen. Gehoorzamen uit angst of gehoorzamen uit liefde. Kijk, wij hebben een kat in huis. 12 jaar geleden heb ik die kat gevonden. En sindsdien hebben wij hem opgenomen in ons huisgezin. Yes, ondertussen een deel van ons gezin. En, ik kan niet klagen over onze katten, je luistert. Je is gehoorzaam aan ons, dat is een brave katte. Maar, ik betwijfel zijn motieven. Ja, de reden waarom hij ons gehoorzaamt, vind ik niet zuiver. Als ik roep naar mijn kat, nou, meestal zeg ik, doe dit of doe dat, en hij doet dat. Als hij dat niet doet, dan roep ik, allez, ador, weet je wel, ador. En hij doet dat. Maar hij doet dat niet omdat hij mij lief heeft. Het is waar. Echt waar. Waarom doet hij dat? Omdat hij bang is van mij. Bij gevolg is er ook geen vertrouwensband. Die katten vertrouwen je voor geen haar. Echt waar, je vertrouwt me niet.
Ja, ik heb
slecht wat
katten.
Zeker weten. Pas op, hé. Je heeft mij geen beetje liefde, je heeft mij geen beetje vertrouwen. En het is ik die hem gered had uit de miserie, hé. Maar, ja. Had ik hem achtergelaten in het veld, dan was hij gewoon een rottend kadaver geworden langs de weg. Dat was hij. Ja. Ik heb hem gered. Ja. Het is trouwens ik die elke dag zijn pis en zijn scheet opkuist. En ik krijg geen beetje liefde van hem. Niks. En hij vertrouwt me nog voor geen cent, die kat. En broers en zussen, ja, waarom zeg ik dat nu zo uitgebreid? Wel, het volk van God had dat probleem. Weet je nog, toen God zijn volk opdroeg dat ze het beloofde land moesten innemen en ze waren bang. Weet je dat dat komt als ze bang waren? Omdat ze geen vertrouwen hadden in God. Daarom waren ze bang. Had ik naar Exodus 14, keer ik in 6 hoofdstukken terug. De moed zakte hen in de schoenen. Na 2 jaar, ze hadden al de wonderen gezien. Ze hadden de goede zorgen ervaren van God, die een goede herder was in de woestijn. Ze hadden zijn goede zorgen genoten, bescherming, hij had goed gezorgd voor hen. En God vraagt dan, kijk, nu moet je het beloofde land innemen. En je moet een keer kijken wat ze denken van God. Exodus 14, vers 3. Dan zeggen ze dit, het volk klaagt hier. Waarom brengt de Heer ons naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Je moet dat een keer horen, broers en zussen. Dat zijn dingen dat je niet zegt over een God die jou pas heeft bevrijd. Die zo pas 2 jaar aan een stuk je eten gegeven heeft, je water gegeven heeft, je beschermd heeft. Bijgevolg, er is hier tussen het volk en God geen vertrouwensband. En omdat er geen vertrouwensband was, konden ze het land ook niet innemen. Ze waren te bang. Ze hadden niet geleerd om op God te vertrouwen. Ze hadden hem niet lief. Nochtans had God het gevraagd. We hebben het gelezen. Nummer 14? Oh, excuseer. Sorry. Dank je, Jos. Ja. Nummer 14. Inderdaad. Zie je dat? Dat is heel belangrijk dat we dat zien, broers en zussen. Vooraleer je God gaat vertrouwen, moet je hem eerst lief hebben. Anders kan je hem niet vertrouwen. Je moet geloven dat hij het goede met je voor heeft. En God had het goede met hen voor, maar het volk geloofde dat niet. En daarom, broers en zussen, is de geboden, de geboden gehoorzamen is goed, maar God liefhebben staat boven de geboden. En vanuit de liefde voor God moet je God gaan gehoorzamen. Ja? En ga maar een keer naar Deuteronomium 11. Dat staat hier heel mooi. Mozes zegt dat hier heel mooi in Deuteronomium 11. God liefhebben is veel belangrijker dan het houden van de geboden. Daarom verbrak de Heer Jezus ook dikwijls de geboden. Goed, lees maar een keer. Deuteronomium 11, vers 1. Daarom moet u de Heer, uw God, liefhebben. En zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen. En let een keer op de volgorde die Mozes gebruikt. Eerst God liefhebben en dan zijn geboden in acht nemen. En ik heb voor alle zekerheid de grondtekst, de Hebreeuwse grondtekst, gecontroleerd. Van rechts naar links. En ook daar vind je eerst het woord liefhebben. En dan pas de geboden gehoorzamen. Ja? Mozes doet dat hier niet voor niks. Hè? Keer een keer terug naar Deuteronomium 5. Dezelfde volgorde. Eerst liefhebben, dan geboden houden. Deuteronomium 5, vers 10. Ik ben de Heere, uw God, die barmhartigheid betoont aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Nogmaals, eerst liefhebben, dan in acht nemen. En voor alle zekerheid heb ik ook hier de grondtekst in het Hebreeuws gecontroleerd. Weer al, eerst het woord liefhebben en dan pas gehoorzamen. Zie je dat, broers en zussen? Zonder liefde moet je niet beginnen met Gods geboden te gehoorzamen. En zonder liefde is er ook geen vertrouwen. En ik geloof, het is mijn persoonlijke overtuiging, dat de onderliggende reden, broers en zussen, waarom wij zo dikwijls falen in ons leven, in ons geloofsleven, en zo dikwijls achterop raken, is omdat God niet genoeg vertrouwen. Dat geloof ik. Hoe sterker je vertrouwen, hoe sterker je wandel. En dat komt op zijn beurt, omdat we veel te weinig vertrouwelijke omgang hebben met God, broers en zussen. Dat is het tweede wat we nodig hebben om die psalm te begrijpen. David had vertrouwelijke omgang met God. David ervaart God niet enkel en alleen als een zorgzame herder. Hij heeft vertrouwelijke omgang met God, waardoor hij op God kan vertrouwen. Je moet eens lezen, broers en zussen. Neem nu maar een keer psalm 23 erbij. Laten we naar psalm 23 gaan. Je moet een keer lezen hoe die vertrouwensband in psalm 23 tot uiting komt. Dat is mooi om te zien, hoor. Want in psalm 23 is er hier veel meer gaande dan enkel een herderschaaprelatie tussen God en David. Er is een opvallende progressie in deze psalm. Dat eindigt in een climax. Kijk maar eens. In het begin van de psalm verwijst David naar God als hij. Een afstandelijke hij. Hij doet me neerleggen. Hij leidt mij, vers 3. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij. En dan in vers 4 spreekt hij God zelf aan. Laat hij nog een stapje dichter. Aan het einde van vers 4. U bent met mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. Vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed. En u zalft mijn hoofd met olie. En kijk de keer in vers 6. Zie een keer waar David eindigt. De climax. Waar eindigt hij? Aan Gods tafel. Samen met hem. Eten en drinken. En dan nog waar? In Gods eigen huis. Zie je de climax? Dat is een progressie, broers en zussen. David wordt intiemer. Maar God, deze psalm verandert van een herderschaaprelatie naar een gastheer-gastrelatie, waarin hij aan tafel zit en intiemer wordt met God. Zie je dat? David wist wat het is om intiem te zijn met God. Broers en zussen, heel belangrijk dat we dat zien. En zo is het ook met ons, broers en zussen. Als jij je vertrouwelijke omgang met God niet het allerbelangrijkste vindt in jouw leven, dan kan er geen verandering optreden in jouw leven. Dat kan gewoonweg niet. Dat kan je niet veranderen. Dan ga je eerder achteruit dan vooruit. God is niet enkel, broers en zussen, een herder die zorgt voor ons. En hij is ook een vader die veel intiemer wil worden met zijn kinderen. En daarom hecht de schrift zoveel belang aan God liefhebben. Dat is het eerste gebod. En je ziet dat niet alleen in het Oude Testament, maar vooral ook in het Nieuwe Testament. God liefhebben is het allerbelangrijkste gebod, broers en zussen. Jullie kennen het toch, Matthäus 22, 37, dat zegt de Heer Jezus. U zult de Heer uw God liefhebben. Met heel uw hart, ziel, kracht en verstand. En vanuit die liefde, broers en zussen, moeten we gaan leven. En vanuit die liefde vloeit alles voort. Ook het gemeenteleven, dat vloeit van daaruit voort. Dus zonder die vertrouwelijke omgang met God is dat totaal niet mogelijk. Totaal niet. Je kan het gemeenteleven niet leven zonder dat je niet in je eigen leven werk maakt van je persoonlijke relatie, van je vertrouwelijke omgang met God. Jezus legt daar zwaar de nadruk op. Hij zegt zelf, als het gaat over God liefhebben, nee. Hij legt daar zwaar de nadruk op, toch? Of niet? Wat zegt hij? Je kent dat vers, Matthäus 10, 37. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, zegt hij. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. De eerste keer dat ik die woorden las toen ik christen was, dat was voor mij niet normaal hoor, dat waren schokkende woorden. En ik denk, als de Heer Jezus dat hier in zijn dagen zegt, dat dat ook schokkende woorden geweest zijn. Dat de meeste mensen verbogen waren over zo'n woorden. En ook in onze tijd, broers en zussen, wees een keer eerlijk, hoe kan je nu meer gaan houden van een man die 2000 jaar geleden gestorven is, dan van je eigen moeder of van je eigen kind? Zelfs onder christen is dat nog moeilijk te begrijpen. En ik moet eerlijk zijn, ik ben daar ook eerlijk in. Heel in het begin van mijn bekering had ik Jezus niet meer lief. En had ik God niet meer lief dan mijn eigen vrouw en dan mijn eigen moeder. Jaar na een stuk. Ja, ik ben daar eerlijk in. Mijn liefde voor mijn moeder was groter dan voor God en dan voor Jezus. Mijn liefde voor mijn vrouw was groter dan mijn liefde voor Jezus. Verschiet je daarvan? Gelukkig is het natuurlijk niet zo gebleven. Er is een kantelpunt gekomen in mijn leven. En nu kan ik in alle eerlijkheid oprecht zeggen dat ik meer van Jezus hou dan van mijn vrouw. Doe de test bij jezelf, broers en zussen. Doe de test bij jezelf. Wil je weten, als jij Jezus meer lief hebt dan het andere, wil je dat weten? Test jezelf een keer. En kijk de keer maar wat je het meest bezig bent in je leven. Ik spreek niet over noodzakelijke dingen. Hé. We moeten werken, we moeten daarmee bezig zijn, we moeten een inkomen hebben. Hé, de kinderen vragen ons aandacht. Familie, verantwoordelijkheden, hobby's enzovoort. Maar, als je tijd hebt voor jezelf, maar wat ben je dan bezig? Naar wat ga je verlangens uit? David zegt regelmatig in zijn psalmen, ik hou voortdurend de Heere voor ogen. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, zegt hij. Zie je, broers en zussen, dat zijn goede indicators die tonen of jij, de Heere Jezus, meer lief hebt dan je eigen kind, of je eigen moeder, of je eigen vader. Doe de test bij jezelf. En natuurlijk, als je dan meer bezig bent met de andere dingen dan met de dingen waarvan de Heer Jezus zegt dat je moet bezig zijn, dan moet je natuurlijk niet verwonderd zijn, broers en zussen, dat er niets verandert in je leven. Hè. En dan moet je ook niet verwonderd zijn dat de dingen in de gemeente ook niet veranderen. Hè. Dat we niet vooruit gaan, maar achteruit gaan. Omdat het vervullen van onze eigen verlangens veel belangrijker is dan het gehoorzamen aan Jezus. Maar daarentegenover, iemand die Jezus lief heeft boven alles, die vindt gehoorzaamheid aan hem veel belangrijker. En die gaat koste wat kost alles doen om Jezus te gehoorzamen. Jezus zegt in Johannes 14, 23, als iemand mij lief heeft, wat zal hij doen? Hij zal mijn woord in acht nemen. Zie je dat? Johannes 14, 21, wie mijn geboden in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Hoor je dat, broers en zussen? Bedrieg jezelf niet, hè? De mate waarin jij Jezus gehoorzaamt, toont de mate waarin jij hem lief hebt. Hoe sterker jouw verlangen om Jezus te gehoorzamen, hoe groter jouw liefde voor hem. Maar aan de andere kant, hoe zwakker jouw verlangen om Jezus te gehoorzamen, hoe kleiner jouw liefde voor hem. Zie je het verschil? Begrijpen nu waarom we zo dikwijls vallen? Omdat we hem niet lief hebben zoals het hoort. Omdat we hem nog niet op deze plaats gezet hebben. Maar dan komt de vraag, hoe kan je nu iemand hartelijk, hoe kan je nu voor iemand die 2000 jaar geleden gestorven is, hartelijke liefde opvatten? Of zelfs voelen? Ja, hoe kan je nu, zoals ik al gezegd heb, voor een man die 2000 jaar geleden gestorven is, liefde opvatten? Want laat ons eerlijk zijn, Jezus meer lief hebben dan al de rest, dat is menselijk onmogelijk. Dat kan niet. Wat dat Jezus van ons vraagt, dat is niet menselijk. Ja, dat is niet menselijk. Maar toch vraagt hij het van ons. Hoe kon dat dan? Wel, het antwoord vinden we in Romeinen 5. Laat ik in Romeinen 5 gaan. En daarmee wil ik afsluiten. Jezus vraagt iets van ons dat menselijk onmogelijk is. Maar hoe kan dat dan dat je een man lief hebt? Dat Jezus lief hebt meer dan je eigen vrouw. Romeinen 5, 5. Eén vers. En de hoop beschaamt niet, en nu komt het, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Nu, onder het oude verbond, vooraleer je God kon liefhebben, besneed hij je hart. En dan had je een hart die God kon liefhebben. Onder het nieuwe verbond lezen we dat God eerst zijn geest moet geven. En vanaf het moment dat de geest van God in ons kon wonen, wat gebeurt er dan? Dan stort God zijn liefde, die hij heeft voor ons, in onze harten uit. Waardoor wij hem kunnen liefhebben. Er staat niet, omdat de liefde voor God in onze harten is uitgestort. Nee, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Dat is een groot verschil. Alleen de geest van God kan die pure, authentieke liefde die God geeft voor ons, let op wat ik zeg, die pure, authentieke liefde die God geeft voor ons, alleen de geest kan dat in jouw hart uitstorten. En het is begrijpen van die liefde, van die verbazingwekkende liefde die God geeft voor ons, dat ons zo doet veranderen. Het is niet zo dat God liefde in onze harten uitstort voor hem. Dat doet hij niet. Het is de liefde van hem voor ons die hij in onze harten uitstort. Ik ga het nog een keer herhalen. Het is niet zo dat God liefde in onze harten uitstort voor hem. Het is de liefde van hem voor ons die hij in onze harten uitstort. Begrijp je het? Dat wil zeggen dat onze liefde voor God een tegenreactie is. De Heilige Geest stort de liefde in onze harten uit, waardoor we beseffen hoe groot God ons, hoe groot zijn liefde is voor ons. En dat verwerkt dat, daar is er een tegenreactie op. En daarom hebben we hem lief. En broers en zussen, ik ervaar dat toch in mijn leven, maar dat uitstorten van die liefde, van Gods liefde in onze hart, dat is dynamisch. Dat is iets levendig en daadkrachtig. Dat werkt in op het gemoed van een gelovige. Als zij aan het wandelen is of zo, of als zij de schotels doet of het een of het ander. Soms zorgt dat uitstorten voor een onmiddellijke impact op je gemoed. Heb je dat soms? Dat je zegt, oeh, dat je zegt, amai. En dat je plotseling stilstaat, dat je beseft hoe diep de liefde van God is. En dat je dat gewoon emotioneel maakt. Heb je dat soms in je leven? Dat is omdat de geest van God, de liefde die hij heeft voor ons, in onze harten uitstort. Zie je dat? Het is besef van die liefde die God geeft voor ons, broers en zussen, dat ons doet veranderen. Wat zegt Jezus? Helemaal aan het einde van zijn gebed, in Johannes 17. Ik lees het u voor, moet er niet naartoe gaan, vers 26. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad, ook in hen is. Die volmaakte liefde die God had voor zijn zoon, die heeft hij ook voor ons. In ons. In ons. Ik heb iets gevonden van een bekende bijbeluitlegger. Ik citeer hem. Als hij het geeft over de liefde God voor ons. In onze harten uitgestort. De liefde die God geeft voor ons en kenbaar wil maken aan ons, komt niet van boven naar beneden, zegt hij, maar van binnenin. En het verspreidt doorheen jouw gehele ziel, waardoor je bij momenten vervuld wordt met een diepe gewaarwording van zijn aanwezigheid en zijn goedkeuring. Zie je dat, broers en zussen? En dat is wat een christen zo verandert. Dat is nu zo uniek aan het christenleven. Begrijp je nu waarom Jezus zegt dat je, als je hem niet meer lief hebt dan je eigen vrouw, dat je hem niet waard bent? Begrijp je het nu? Omdat het werk is van de Heilige Geest, die in jou woont. Omdat de liefde van God, broers en zussen, veel sterker is dan de liefde van je eigen man voor jou, of dan de liefde van je eigen dochter of zoon voor jou. Daarom moeten we Jezus meer lief hebben. Dus, conclusie, van Jezus houden is geen leuk extraatje. En het is ook niet iets dat je erbij neemt om jou gelukkiger te maken. Nee, van Jezus houden, dat is iets dat je leven compleet verandert. Dat is iets progressief. Dat is iets dat toeneemt, waardoor je hele houding gaat veranderen. En toen ik deze dingen aan het voorbereiden was, was ik eens benieuwd naar de reactie van mevrouw. En ik stelde haar een vraag. Ik zeg, poepemieke, wie heb jij lief, meer lief, ik of Jezus? En weet je wat ze zei? Mag eens raden. De katten. Jezus. Ze zei Jezus. En ik ben blij. Ja, ik ben zeer blij. Maar bedenk dat een keer. Mijn vrouw houdt meer van een andere man dan van haar eigen man. Ja, het is waar, hè. Het is met ons ook zo. Marleen houdt meer van een andere man dan van haar eigen man. Ja. Zie je dat? Ja, dat is niet normaal, hè. Dat is niet normaal, hè. En daarom vinden mensen dat zo schokkend. Hoe komt het? Omdat dat de werk is van Gods Geest in jou. Ja? Dat heb ik ondertussen geleerd. En weet je wat dat er nog bij komt? Als je Jezus meer lief hebt dan je eigen man, dan wil dat zeggen dat je, omdat je Jezus meer lief hebt dan je eigen man, dat je nog meer gaat houden van je eigen man. Dan heb je de potentie om nog meer van je eigen man te houden. Dat is een kettingeffect. Neem je Jezus op de eerste plaats. Weet je wat er al gebeurt? Je gaat veranderen en ga je eigen man meer lief hebben. Amen, hè? Amen. Dat is het. Zie je dat? Daarom is het zo belangrijk, broers en zussen, die vertrouwelijke omgang. Germaine heeft er nog van getuigd vorige week over haar huwelijk, dat er gebeurd was. Dat is ook omdat ze bij de Heere blijft en dat er ook een verandering in haar huwelijk gebeurd is. Ja. Vertrouwelijke omgang. Ik kan niet genoeg geloven, broers en zussen, hoe belangrijk het is. En van daaruit leefde David. Hij had persoonlijke omgang met God. Nogmaals, keer op keer zegt hij... Ik richt mijn ogen, ik hou de Heere altijd voor ogen, zegt hij. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Met andere woorden, met wie hem gehoorzamen. Zie je dat? Vertrouwelijke omgang met God met ons. En van daaruit leefde David. En dat is wat we ook nog gaan zien de volgende keer. Hey, we hebben het gezien, je begint bij schaap-herder-relatie en je gaat naar een meer intiemere gastheer-gastrelatie. En uiteindelijk komt hij aan in Gods huis. Maar dat is voor de volgende keer. Volgende keer gaan we vers 1 en 2 overdenken. Tot daar.